de eigen motivatie van de eigenaar is. Die moet het belang ervan inzien, de wil hebben om eraan mee te werken en een zekere mate van trots uitstralen dat hij zo'n bijzonder echt Texels bouwwerk bezit. Om het daartoe te brengen is een inspanning nodig. Nou, ik geen spel tussen te krijgen, ik ben het helemaal met u eens. Wat ik alleen vreemd vind, is dat de bezitter van een monumentale woning ook allerlei rompslomp en verplichtingen aan moet voldoen. En onze voorzitter van vanavond kan u vertellen dat het verduurzamen van een monumentale woning ook echt inspanning kost. Toch zijn de meeste eigenaren van een monumentale woning echt trots op hun bezit. Wat maakt dat voor een boeteigenaar anders?
Nou, u heeft een hele waslijst. Gaan we ook in één keer?
Een lijst van vragen. Ik probeer ze allemaal te beantwoorden. Anders als ik er één vergeet, dan hoor ik het wel. Allereerst het beeld van de horkerige eigenaar. Daarvan is geen sprake. Ik geloof dat we in de brief ook uiteengezet hebben dat er tal van goede voorbeelden zijn van eigenaren die een boet uitstekend onderhouden hebben. Er zijn zelfs particulieren die een boet nieuw bouwen. Dus wat dat betreft, het is niet zwart-wit. Er zijn veel boeten die een zeer slechte staat van onderhoud hebben. Ik wijs u naar het kaartje op pagina achter in de bijlage van het collegevoorstel. Een heel stel is onderhoudstoestand niet eens van benoemd. En er zijn er velen die zeer slecht zijn. Maar dat heeft op zichzelf niks met de horkerigheid, al of niet bestaande horkerigheid van de boeteigenaar te maken. Dus dat is, als dat zou blijken, is dat in elk geval een misvatting. Dat is één. U vraagt van, ja, maar die boet op een landbouwperceel, als die goed wordt onderhouden, dan staat die nog steeds in de weg en kost die nog steeds agrarische opbrengst. Ja, precies, dat is precies ons punt. Het college zegt van, ja, als die boet goed onderhouden is, dan is het niet meer nodig om nog te compenseren voor het hebben van die boet op die plek. Nou, dat is precies het punt wat ik net ook probeerde toe te lichten. Dat ding blijft nog steeds in de weg staan, ook als hij goed onderhouden is, en is daardoor nog steeds een kostenpost. Dat was het tweede punt.
Pardon, ik bedoelde juist, als je hem laat verkrotten, dan staat hij daar nog steeds.
Ja, maar een verkrottende boete is binnen 4, 5 jaar is hij echt weg.
Sloopmelding.
Je hoeft zelfs geen sloopmelding te doen. Hij valt vanzelf in elkaar. En op enig moment is er nog een klein hoopje te zien. Kijk maar op de verschillende plekken hier op Texel. En een heel recent of een heel duidelijk voorbeeld is de Laagwaterweg nummer 8. Ik geloof dat het hoopje nog ongeveer zo hoog is. En dat is hem dan. En ik geloof niet dat daar een sloopmelding aan vooraf gegaan is. Ding is in elkaar gestort. En gaandeweg steeds kleiner geworden. En volgend jaar is hij waarschijnlijk weg. Dus dat daarover. Er waren nog twee andere punten.
Nou, het ging mij erom dat u zegt, het kost geld om een boeteigenaar trots te laten zijn op zijn boet.
Ja, want u maakt het vergelijking met de restauratiekosten van een schilderij en de investering in de energiezuinigheid van een monument. Maar voor wat u dat vergelijken met een huis, die gaat natuurlijk niet op. In een huis heb je in elk geval verbeterd woongenot. Investering in je eigen gebruikswaarde van het huis. Van die boet bij het duidelijke bepaling van hier mag alleen maar agrarisch gebruik plaatsvinden, heb je er helemaal geen voordeel van. Je kunt wel investeren, maar je hebt er geen gemak van. Een boet die midden in het land staat, daar heb je niks aan. Je kunt er niks mee. En bij boeten die korter bij de openbare weg staan of op een boerenerf, daar heb je weer eerder gemak van.
Dank u wel.
Waren dat ze allemaal?
Ja, dat waren ze allemaal. Ik ben blij dat u mij het beeld van de horkerige boeteigenaar heeft ontnomen. Dank u wel.
Goed zo.
Dank u wel. Iemand anders nog vragen aan de heer Boom? Nee? Dan dank ik u voor uw inspraak. En dan gaan we nu verder met het stuk zelf als commissie onderling. Eerste vragenronde. Ik kijk even rond. Wie heeft de vragen over dit onderwerp? Meneer Huisman, ik zie een aantal. Ja, de rest schrijf ik op. Meneer Huisman, begint u maar.
Ja, ik ben verbaasd. Ik denk, ik geef de andere kans als eerste. Maar goed, dan ga ik hem pakken. Dan de vraag die ik gesteld heb aan de heer Boon, die pas ik meteen door naar de wethouder. Hoe kijkt het college aan tegen het gebruik van boeten die een zakelijke functie hebben gekregen in het bedrijf van een eigenaar? Zou er ook een gemeentelijke regeling voor van toepassing moeten zijn? En dan is mijn vervolgvraag, wilt u dat ik eerst alle vragen stel?
Ja, stelt u maar al uw vragen.
Ik zie knikkend, dus dan ga ik vrolijk door. Op kaart 2 van de beleidsnotitie staat een overzicht van de onderhoudstoestand van een goede 80 boeten. En het is ons onduidelijk hoe die te onderscheiden zijn naar de 42 monumenten, de 16 potentiële monumenten en de restgroep. En onze vraag is, hoe is de inventarisatie tot stand gekomen? En zou er ook een overzicht kunnen komen van de onderhoudstoestand voor elk van die drie categorieën? En zou er ook kunnen worden gespecificeerd wat de kosten van herstel, dus achterstallig onderhoud of restauratie per boet zijn? En in de stukken hebben we ook kunnen lezen dat er een onderhoudsschema is voor schapenboeten. Een korte termijn 5 jaar, een lange termijn 35 jaar die inzicht geeft welke kosten er per jaar zijn. Maar wij vragen ons af waarom er geen plan van aanpak is die eigenaren begeleidt om tot die monumentale status te komen en wellicht in een meerjarenplan gegoten om dit gefaseerd te organiseren. En dan gaat het met name om die 16 boeten die potentiële monumenten kunnen zijn. Dat zijn mijn vragen tot zover.
Ik kijk naast mij. Meneer Van der Belt is nog drift aan het zijn. Ja, dan geef ik u deze eerst. Meneer Van der Belt.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het had mij ook niet uitgemaakt als iedereen eerst een vraag stelde, want ik denk dat die enigszins kunnen overeenkomen. Ik kan ook eerst de vragen van de VVD beantwoorden. Dat is misschien een keer een punt om met z'n allen te bespreken. Ik heb altijd wat moeite mee dat er een onderwerp hier op tafel ligt waar ik graag iets meer over zou willen vertellen, maar het begint dan bij een vraag die eigenlijk aan het einde van mijn verhaal ergens zou moeten plaatsvinden. Dus ik zoek dan altijd even als wethouder naar een moment om daar duiding aan te geven. Maar dat is voor een andere keer. Zakelijk gebruik, nou zoals de inspreker, de heer Boon, ook al zei, is dat een ingewikkelde zaak. Want waar begint zakelijk gebruik en waar eindigt zakelijk gebruik? Dus waar wij in dit voorstel gewoon naar hebben gekeken, welke hebben een monumentale status, dat is voor ons de grond om als overheid ook op te acteren. En dan wordt het te ingewikkeld voor ons om daar ook nog een hele discussie over te gaan voeren. Is er al vorm van zakelijk gebruik en zou dat dan, nou ja, met overheidssteun eigenlijk helemaal niet meer nodig zijn? Er zijn ook andere voorbeelden te bedenken waarvan je zegt, zou het eigenlijk wel nodig? Misschien is er wel een hele rijke eigenaar, maar geen zakelijk gebruik. Ja, is het dan nog redelijk dat wij als overheid daar ook aan bijdragen? Zo zijn er veel nuances te bedenken. Dus die keuze hebben wij niet gemaakt om daar onderscheid in te maken. En inventarisatie die gaat over een crossover, omdat dus van alle boeten in welke categorie ze ook vallen, ook daar een onderhoudsstatus van te hebben. Ja, die is wel mogelijk. Ik weet niet precies waarom u die informatie zou willen hebben, maar technisch gezien is het mogelijk om dat overzicht te maken. Of het u gaat helpen in de besluitvorming, kunnen we het later nog even over hebben. En dat geldt dus ook voor de vraag of het per boet in te schatten is om wat de kosten zouden zijn om ze op een bepaald niveau te krijgen. Dat kan, maar dan moet je een uitgebreide inventarisatie gaan doen per boet. We hebben nu een algemene inschatting gemaakt, gebaseerd op kengetallen waar we het eigenlijk met z'n allen over eens zijn. Hè, of je nou wel of niet die regeling gaat invoeren. En daarop het advies gebaseerd. Begeleiding voor eigenaren om te komen tot een monumentaal waardige boet zou kunnen. Dat is nu niet in het voorstel opgenomen dat wij dat als gemeente gaan doen. We kunnen ons ook voorstellen dat dat vanuit andere organisaties gedaan gaat worden.
Dank u wel. De redenen waarom ik de vragen laat beantwoorden is dat het misschien bij andere vragen voorkomt. Ik heb ondertussen mevrouw Houwing, meneer Swaye en mevrouw Visser al genoteerd. En nu zie ik ook meneer Hoogrijden. Mevrouw Houwing, u was de tweede.
Dank u, voorzitter. Ja, onze vragen waren van gelijke strekking. De functionaliteit, in hoeverre lopen we het risico dat we leegstaande boeten die niet functioneel gebruikt mogen worden voor iets anders wel gaan restaureren. Want dan wordt het een hele grote bodemloze put. Want leegstand is alleen maar achteruitgang. Als die alleen niet gebruikt mogen worden. Is het misschien een heel wild idee? Is het mogelijk om ze te verplaatsen naar een meer functioneel punt
aan de zijkant van een stuk land in plaats van midden in het weiland? Is er plaatsing mogelijk? Is daarover nagedacht?
Wethouder.
Dank u wel, voorzitter. Het hele idee eigenlijk van deze regeling is juist dat er leegstaande boeten staan, die dus eigenlijk weinig functie meer hebben voor de eigenaar, en die dan dus met hulp van de overheid er zo uit blijven zien zoals wij willen dat ze eruit zien. Dus eigenlijk gaat u inderdaad een vorm van leegstand opknappen. Omdat we het niet zien als functioneel, maar als gezamenlijk erfgoed. Dat is de essentie, denk ik, van de regeling. En er is zeker gekeken naar verplaatsen. Staat ook in het voorstel beschreven waarom daar eigenlijk niet verder nieuw beleid op zou worden gemaakt, omdat dat kostbaar is en ook niet per se leidt tot een verbetering.
Dan was de volgende op mijn lijstje, mevrouw Visser.
Ja, dank u wel. In de brief die de raadsleden hebben ontvangen, en ik ga er een beetje vanuit dat het college de brief ook heeft ontvangen, wordt besloten met een laatste bullet genaamd het voorgesteld besluit. En dat het eindigt in, we zouden graag zien dat de raad ook besluit dat voor 31 december de raad een nieuw uitvoeringsregeling subsidie schapenboete ter goedkeuring krijgt, die van kracht wordt per 1 januari 2024... Het college daartoe passende overeenkomsten sluit met De Leeuw en de Stichting Dorpsherstel Texel. In de overeenkomsten en de regeling wordt verankerd dat bedragen jaarlijks worden geïndexeerd. En het erfgoedregister in geactualiseerde versie op de website van de gemeente wordt opgenomen en wordt bijgehouden. Kan het college iets met die oproep?
Wethouder.
Dank u wel, voorzitter. Daar kan het college zeker iets mee, want de uitvoeringsregelingen zijn niet aan de raad, maar aan het college. Dat scheelt alweer. Dus als u hier een besluit zou nemen over deze uitvoerings of over dit nieuwe beleid, dan is het vervolgens aan het college en de samenwerkende partijen om daar tot een goede overeenkomst te komen. Daar hoeft u als raad niet meer tussen te gaan zitten. Dus dat zou technisch gezien nog vrij snel kunnen gebeuren. Of dat precies 1 januari is, dat kan ik niet zeggen. Een uitvoeringsregeling kan natuurlijk op elk moment ingaan. De vraag over het erfgoedregister, dat is een continue vraag. In het erfgoedregister zitten altijd aanpassingen die dan geconstateerd worden door onze gelukkig zeer betrokken en oplettende vrijwilligers op Texel. En vervolgens moeten wij daar weer aanpassingen in doen. Dat is eigenlijk een circulatie.
Dank u wel. De volgende op mijn lijst is meneer Soyer.
Dank u wel, voorzitter. Naar aanleiding van wat mevrouw Houwing net zei, ik werd een beetje onaangenaam getroffen door het begrip de folly in de nota, dat we schapenboete moeten zien als follies. Ik snap wat ermee bedoeld wordt, namelijk een grappig, leuk bouwwerk in het landschap. Punt. Verder niet nuttig. Oftewel, een torentje kan een folie zijn of een kleine Gaudi-tempel in het landschap. Het lijkt me slim om dat niet meer te doen, want ik vind het erg denigrerend ten opzichte van de schapenboete. Naar aanleiding van de nota, of beter gezegd het advies, daar vind ik bij alternatieven twee bolletjes. En als ik het goed begrepen heb, en dan wil ik eigenlijk gewoon alleen even bevestiging op, betekent het dat als we het tweede, en het tweede of het derde bolletje zouden, pagina 6 van 8... alternatieven en dat
van het bestuurlijk advies.
Van het bestuurlijk advies. De regelingen laten gelden voor de gemeentelijke en rijksmonumentale schapenboete, evenals de 16 potentieel monumentale boete. De kosten voor de regeling enzovoort. Als ik het goed begrijp, betekent dat dat als we daarvoor zouden kiezen, dat dan in principe de 16 potentieel monumentale boete gerestaureerd zouden kunnen worden in de komende 5 jaar. Klopt dat?
Ik heb hem. U ook, wethouder?
Ja? Ik heb hem ook, voorzitter. Zeker. Daar komt dit alternatief op neer. Hè. Dus dat zou dan betekenen dat de gemeente de opknapkosten van die 16 nog niet monumentale boete voor zijn rekening neemt. Komt neer op een bedrag van €224.000 per jaar voor de komende 5 jaar. En vervolgens zitten er dan natuurlijk, als alles goed gaat en alle eigenaren willen meewerken, vervolgens zitten er dan ook 16 extra boete in de onderhoudsregeling, wat dan ook natuurlijk gevolgen heeft voor de kosten van de onderhoudsregeling.
En dus ook 16 boete extra die blijven.
Dat is...
dan mijn tweede vraag. Wat maakt dat het college er niet voor gekozen heeft? Misschien een open deur, hoor. Maar...
Gaat er wel.
Dank u wel, voorzitter. Dat is helemaal geen open deur. En dat geeft mij nu een hele mooie aanleiding om nu eens een ander verhaal te houden dan alleen maar een antwoord op uw vraag. De Raad vraagt natuurlijk al een tijd om schapenboetebeleid. Heel concreet in het coalitieakkoord en het collegevoorstel of het collegeakkoord met betrekking tot onderzoek de mogelijkheden van een beheersstichting, waarin de boeten dan zouden worden opgenomen. Nou, daar is door geen enkele partij op Texel positief op gereageerd. Dus vandaar dat hier een ander voorstel ligt. De basisvraag eigenlijk die overal onder ligt is... vinden we dat er iets moet gebeuren? En welke rol heeft de overheid daar dan in? Hoeveel heeft u daarvoor over? Want we kunnen tot in het oneindige natuurlijk particulier bezit gaan opknappen. En hoe organiseren we het? De basis van het voorstel bevat antwoord op die vier vragen. Terwijl wij daar mee bezig waren, die opdracht hadden als college, kwamen er de samenwerkende verenigingen en stichtingen naar ons toe met een zeer indrukwekkende analyse van de situatie op het eiland. Dat is een enorme boost geweest voor onze medewerkers om te gaan kijken naar nou, hoe pakken we dit nou op. Dus hulde en dank daarvoor. Daar is ook over gesproken uitvoerig met de organisatie en de deelnemende organisaties en verenigingen. En in feite leggen de verenigingen en de stichtingen leggen natuurlijk een bepaald pakket aan maatregelen voor waar zij dan het beste idee vinden. Daar komt daarna natuurlijk een organisatorische en bestuurlijke afweging op. En simpel gezegd komt de bestuurlijke en organisatorische afweging erop neer. Financiën. Als u ziet wat de alternatieven bij elkaar opgeteld kosten, komt u op een heel ander structureel bedrag uit dan dat we nu aan u voorleggen. Maar de alternatieven worden wel uitgebreid in het voorstel benoemd. Dus als u daar iets mee wilt als raad, ja, dan kunt u daar natuurlijk een keuze in maken.
Dank u wel. Voldoende, meneer Soyer?
Ja, mijn derde vraag. Ik zit even na te denken of die eigenlijk al beantwoord is. Want de vraag zou namelijk zijn... hoe kijkt het college aan tegen een amendement... wat de derde bullet zou voorstellen? Oftewel, met eigen bijdrage van de eigenaar subsidiëren... en een grote bijdrage van de overheid.
Voorzitter, ik vermoed dat u doelt op de 90-10%. Nou ja, dan kunt u zelf uitrekenen wat dat zou kosten... dus dan geven we het niet over 220.000 euro structureel voor de komende 5 jaar, maar exact. Wij hebben dat niet geadviseerd, want anders hadden wij dat aan u voorgelegd.
Dus dat is aan u, als GroenLinks. Meneer Hoogrijden.
Dank u wel, voorzitter. Staatsbosbeheer, een rechtspersoon, heeft in zijn eigendom, of in haar eigendom, ook een aantal schapenboeten. Concrete vraag is eigenlijk, vallen die wel onder een monumentenregeling? En zo niet, is instandhoudingsplicht dan ook van toepassing op die schapenboete van Staatsbosbeheer?
Dank u wel, meneer Van der Belt.
Zij vallen wel onder een regeling als zijnde dat zij een monument wel of niet kunnen zijn. Maar wij als lokale overheid kunnen daar niets mee en doen dat ook niet. Ook niet onze huidige subsidieregeling en waren dat ook niet van plan in het investeringsvoorstel zoals dat nu aan u voor ligt. Dus dit gaat over de boeten die niet in eigendom zijn van natuurmonumenten of staatsbosbeheer. Die zien er overigens over het algemeen prima uit.
Mevrouw Koot heeft nog een vraag, zie ik.
Ja, voorzitter. Ik heb een hele kleine praktische vraag. In het stuk komt op een gegeven moment ook de verzekering van de schapenboet aan de orde. En dat het voorstel is om daar eventueel een bijdrage vanuit de overheid aan te geven. Nou zijn wij zelf eigenaar van een schapenboet geweest. En hij bleek onverzekerbaar. Er is geen enkele verzekeraar die een schapenboete, tenminste die wij gevraagd hebben, die een schapenboete wil verzekeren. Heeft u andere informatie, is mijn vraag.
Meneer Van der Belt, ik weet niet of uw verzekeringskennis zover reikt.
Nee, voorzitter, helaas reikt mijn kennis op verzekeringen niet zover dat ik daar een antwoord op kan geven. Maar ik ga er wel vanuit dat als dit voorstel komt vanuit de organisaties die hier intensief mee bezig zijn, dat hier wel degelijk naar gekeken is of dit überhaupt een mogelijkheid is. De reden dat dit voorstel hier wel in staat om dat wel mee te nemen, is dat wij het logisch en verantwoord vinden dat als de overheid panden van derden gaat opknappen, dat er dan ook een verzekering moet zijn. En we snappen ook dat die eigenaar die verzekering dan niet zelf gaat doen, dus die willen we dan compenseren.
Mevrouw Koten, Nabron.
Ja, daar zijn we dus ook tegen aangelopen toen wij die boete hadden. Want wij hadden een boete die ook in de regeling zat. En toen werden we op onze vingers getikt van u moet een verzekering af gaan sluiten. We zijn overal wezen winkelen op Texel en het is ons niet gelukt. En ik zou graag willen dat u dat in de organisatie en eventueel met de partners toch nog een keer even wil kortsluiten hoe dat nou zit. Want anders dan legt u een eis op tafel voor de eigenaren van de boet waar ze gewoon niet aan kunnen voldoen.
Meneer Van der Belt.
Los van de vraag die ik voor u ga uitzoeken. Het is natuurlijk zo dat in dit voorstel de overheid, wij dus, die verzekering betalen. Dus die eis die is wel doorgelegd naar ons dan.
Het wordt in ieder geval uitgezocht, mevrouw Koot. Inhoudelijk, tweede termijn, iemand, meneer Huisman.
Ja, dank u wel. Ik wilde eerst jij bedanken voor de aanvullende vragen. Want die vragen die wij gesteld hebben aan het college is omdat we ruimte zoeken. Juist om die 16 boete binnen te hengelen. We zullen die schapenboetebeleidplan zullen we dan ook steunen. Maar ja, wij zien het als een soort tweetrapsroket. Want ja, we zijn op zoek naar ruimte en eigenlijk willen we een voorstel gaan indienen waarbij die 16 potentiële monumentale schapenboete begeleid worden om die monumentale status te verkrijgen. En dat, out of the blue, het zou zomaar kunnen bijvoorbeeld via een restauratiekosten tegen renteloze lening. Ik noem maar wat, hè. We zijn er nog niet over uit. We waren echt aan het zoeken naar een mogelijkheid dat te realiseren. En we beseffen ons ook dat er een financiële inspanning van de eigenaar mag worden verwacht. Maar ja, vanwege de erfgoedstatus van Texel hoort daar ook een financiële prikkel vanuit de gemeente bij. En als de eigenaar wil meewerken, ja, dan helpt VVD Texel graag mee om die schapenboete erfgoed te bouwen voor de toekomst. Nou ja, we gaan erover nadenken. Ik steek een hand uit. Ik zou graag met andere fracties aan de slag gaan om te kijken of we met een voorstel kunnen komen waarmee we het college aan het werk zetten.
Mooi verhaal, mevrouw Koot. En ik zie ook mevrouw White. Ja.
Voorzitter, wij zijn ontzettend blij met het voorstel wat het college hier op tafel heeft neergelegd. Het is een goed stuk. Ik denk dat iedereen op Texel onderkent hoe belangrijk de schapenboeten zijn voor de cultuurhistorie, maar ook van waarde, grote waarde voor het toerisme. Dat is eigenlijk al heel goed verwoord door de heer Boon. Wij zijn heel blij dat de instandhouding van de schapenboete nu eindelijk gewaarborgd gaan worden. Het is daarnaast is het onwaarschijnlijk dat iemand bereid is 70.000 euro te investeren in een vervallen schapenboet om een monument waardig te maken. Dat betekent dat uiteindelijk die 16 genoemde boeten zullen gaan verdwijnen. Beter is het om ook deze boete op te knappen met gemeenschapsgeld en toe te voegen aan de lijst met monumentale boeten. Het is een investering in onze cultuurhistorie en het is een investering in het toerisme. Misschien dat het stift, het investeringsfonds, hier ook nog een rol in kan spelen. Dus, wat ons betreft gaan we met de VVD samen aan de slag om het uit te breiden om ook die 16 boete te bewaren.
Dank u wel, mevrouw White.
Ja, ik wil alleen maar zeggen dat we heel blij zijn met dit idee en we gaan graag mee met de VVD om hier verder over te praten.
U heeft al wat steun binnen, meneer Huisman. Ik ga naar de andere kant, mevrouw Houwing.
Dank u, voorzitter. Ja, ook wij zijn blij met dit voorstel. En ik stel voor dat ook wij een kopje koffie gaan doen bij meneer Huisman.
Zo, wat druk. Goedje.
Meneer Hoogrijden.
Ja. We hebben het dan over de schapenboete, hoop ik, hè? Want... Ja?
Ik zag uw hand, dus
nee,
daar straks...
Nee, dat is het juist. Ik heb mijn hand niet opgestoken.
Oh, dan heb ik dat niet goed gezien. Excuus. ga ik naar meneer Soyer.
Ik ben heel blij dat naar aanleiding van mijn vraag over alternatief 2... dat er zoveel steun gekomen is, zodat zelfs... Ik geloof dat bijna alle partijen willen mee koffie drinken. Dus GroenLinks drinkt ook mee.
Thee.
Oké. Okay.
Kan ik dit onderwerp dan onder het... Oh, mevrouw Visser nog. Gaat u gang.
Onder het mom van overdaad schaadt wil ik aangeven dat ik niet meedoe met koffiedrinken... maar ik wel echt uitkijk naar wat er uit het koffiedrinken komt.
Ze wachten op het toetje. Ik kijk even rond. Ik denk dat we het al genoeg besproken hebben, in ieder geval dit punt voor vanavond. Het zal waarschijnlijk dus een bespreekstuk worden omdat er iets komt. Dus dan zetten we het zo op de volgende agenda. Gaan we naar het volgende agendapunt. Aanbestedingskrediet Thijsenhuis. De aanbesteding voor de realisatie van het Thijsenhuis is afgerond. En er is extra krediet nodig. De raad wordt voorgesteld om een aanbestedingskrediet A. 1.425.342 beschikbaar te stellen. Aanvullend op de kredieten zoals verleend in de raadsvergaderingen van 15 december 2001 en 21 september 2022. Het is erg onrustig in de zaal. Allemaal. Dank u. Ik wil graag bij dit agendapunt beginnen met de vragenronde. Wie mag ik het woord geven? Ik begin nu bij meneer Hoogrijden en ik ga daarna de vingers af. Meneer Hoogrijden, gaf ik het woord.
Dank u wel, voorzitter. Je zal vandaag maar wethouder zijn met dit agendapunt. Dan word je echt niet zo vrolijk. Wij ook trouwens niet. Maar soms sta je met je rug tegen de muur. Toch hebben wij een aantal vragen. Gaarne zouden wij voor de volgende raadsvergadering een overzicht willen hebben van te eventueel verwachte inkomsten uit bijvoorbeeld verkoop van het onroerend goed, te verwachte aanvragen van de subsidie, eventueel, en dat is wel een moeilijk punt, geef ik toe, de teruggave BTW, maar zodat we ook eens een inzicht krijgen in de positieve kant. Wethouder, kunt u dat toezeggen?
Zal ik de vraag in deze ronde verzamelen, wilt u ze ook per stuk van beantwoorden?
Doe maar in één ronde.
In één ronde. Dan gaan we door. Mevrouw Houwing.
Ja, dank u voorzitter. Ja, dit bedrag is schrikken. Niet geheel onverwacht natuurlijk, want het is niet voor het eerst. Wat mij opvalt is dat er geen... Het is een bedrag, maar waar bestaat het uit? Waar is het voor? Zijn het puur alleen bouwkosten? Zijn het overheidkosten? Is het... loonkosten, ik heb geen idee. Kunnen we daar enige duidelijkheid in krijgen? Want het is wel heel veel geld.
Dank u wel, meneer Kooijman.
Dank u wel. Ik heb volgens mij 3 vragen, of 4. Ik zal met de eerste beginnen. Heeft u, zeg maar, bij het openen van die enveloppen waarin de bedragen staan ook afgevraagd om met een ander voorstel naar de raad te komen dan dit voorstel voor 1,5 miljoen extra? En de tweede vraag is, kunt u ons verzekeren dat dit de laatste keer is? En de derde vraag is, tot hoever wilt u financieel gaan om dit kanjo-project te kunnen realiseren? 3 jaar geleden werd het project nog begroot op 8,2 miljoen. Dit is nu 1,5 keer zoveel. Dan gaat er volgens mij toch iets mis in deze organisatie, want... Ik neem aan dat u zichzelf ook wel eens een keer afvraagt, nou, tot hier en niet verder. En dat is eigenlijk mijn vraag ook, wat is niet verder? Waar ligt bij u die grens? Of is die er niet? En dan de laatste vraag, de coalitie en u ook, heeft u altijd uw mond vol van burgerparticipatie? Staat ook in het coalitieprogramma. En dit lijkt mij nou bij uitstek zo'n project dat we denken, nou, daar kunnen we misschien eens een keer de mening van de bevolking over peilen. Heeft u daar ook een keer over nagedacht? Dat waren mijn vragen. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Albers.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb nog een klein stukje teruggekeken van de vergadering van september vorig jaar, waarin een heleboel heen en weer werd geroepen over wel of niet aftrekbare belasting en een aantal bedragen. Nou, wij kwamen tot de uiteindelijke som van 30 miljoen euro vandaag, want hier 12,1 voor de bouw en er zitten nog 8 ton aan inrichtingskosten op. En ik heb het stuk een aantal keren gelezen. De laatste zin van het stuk blijft een beetje bij mij hangen. Van soms, of de som is meer dan het geheel der delen. Maar in deze casus is het exact andersom. Want in mijn optiek of in onze optiek gaat het geheel veel meer zijn dan die som van die delen. Er zitten ook een aantal tegenstrijdigheden in het plan. Want op een gegeven moment wordt de uitspraak gedaan. Ja, het is niet mogelijk om het ambitieniveau bij te stellen. Verderop wordt er gesproken over alternatieven. Wat zijn de argumenten, als die er zijn, om dat ambitieniveau niet bij te stellen? En is dat echt niet mogelijk? Het klinkt mij namelijk als een aanname. En volgens mij moet er een balans zijn tussen budget en ambitie. Ik wil het niet persoonlijk maken, maar als de wethouder zonnepanelen op het dak legt en hij kan er 8 betalen, gaat hij er ook geen 12 bestellen, neem ik aan. Dus dat waren mijn vragen. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Hercules.
Voorzitter, ik heb maar één vraag en dat is of de wethouder denkt dat op het moment dat we 3 jaar geleden aanbestedingsenveloppen zouden openen, dat het bedrag dan lager zou zijn geweest.
Ik kijk nog even verder. Nee, dan geef ik het woord aan, mevrouw Koot.
Een korte vraag. We hebben het bedrag hier, de aanvraag voor de bouw van het Thijssenhuis. De omgeving van het Thijssenhuis moet natuurlijk ook nog ingericht worden. Komt dat er nog bij of zit dat er hier al bij in? Dus aanleggen, parkeerplaatsen, tuin, wegen, noem maar op. Zit dat hier al bij in? Of is dat nog een stukje wat er bij gaat komen?
Duidelijk. Mevrouw White.
Ja, ik wou even vragen, in de tijd is er een plan geweest voor de bouw van het Thijssenhuis. Nu zijn de prijzen van de materialen zijn dermate veel verhoogd. Is het dan niet logisch dat die daarom ook duurder is?
Dank u wel. Dan geef ik nu het woord aan de heer Van der Belt. Gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Net als iedereen hier had ik natuurlijk ook liever met een ander voorstel hier gezeten. Sterker nog, ik had liever met helemaal geen voorstel gezeten, zodat ik u ergens voor de zomer via een eenvoudige raadsinformatiebrief had kunnen mededelen dat de aanbesteding precies binnen de kaders gevallen was zoals de raad die had gesteld. Tegelijkertijd, en daarmee kom ik ook even op de kritiek die ik overigens goed begrijp dat wij laat met een stuk aankomen. Tegelijkertijd zit hier ook een wethouder die met zijn hand op zijn hart kan zeggen dat we er alles aan hebben gedaan om die prijs zo dicht mogelijk bij die kaders te brengen. Dat hebben we ook uitgelegd en toegelicht. En we hebben nogmaals geprobeerd daar over te spreken met de aanbestedende partijen. Vandaar dat het op deze manier, op deze korte termijn, bij u terecht is gekomen. Dat heeft dus alles te maken met onze pogingen om het zo goed mogelijk binnen uw kaders te laten vallen. Dit gebouw, zoals wij dat nu met z'n allen hebben vormgegeven, gebaseerd op de ambities die de Raad in 2019 heeft vastgesteld, grote ambities, kost op Texel op dit moment deze prijs. Daar zijn wij van overtuigd. Daar zit geen ruimte meer tussen. Daarnaast zit hier ook een wethouder die met het hele college nog steeds van mening is dat deze investering een goede investering is voor Texel. Het is een ingewikkelde vraag die Hart van Texel onder andere stelt. Waar ligt dan de grens van het bedrag? Dat vind ik een terechte vraag, maar ook wel een ingewikkelde vraag. Omdat elke keer als wij het over een bedrag gaan hebben, we hebben u in de afgelopen jaren continu meegenomen over de ontwikkelingen van de totstandkoming van dit gebouw. We hebben ook continu aan u gevraagd, zijn wij nog op de goede weg, mogen we door? Naar aanleiding van de opdracht die u ons heeft gegeven. En daar hebben we ook continu bevestiging in gekregen. Maar het is wel een continue verandering van de prijs geweest. Dus hadden we nog 3 jaar doorgegaan, was het bedrag waarschijnlijk weer anders geweest. Dus ik vind het een ingewikkelde vraag om te stellen. Op dit moment vinden wij dit nog een goed bedrag, of in ieder geval een investering waard, voor Texel. Want, ik neem u even mee naar de overweging die u in 2019 al heeft gehad. Nog veel meer dan andere gemeenten moet Texel ervoor zorgen dat het voorzieningenniveau echt op topniveau is. Voor de huidige bewoners, maar ook voor die toekomstige bewoners die hier willen komen wonen en werken. De arbeidsmarkt staat vet onder spanning. Daar bent u inmiddels zelf ook wel van doordrongen, denk ik. En dat wordt door de vergrijzing rap nog veel ernstiger. Het is echt van essentieel belang dat wij een aantrekkelijke plek zijn voor jonge mensen om hier te blijven wonen en te komen wonen met hun kinderen om hier te komen werken. En een culturele infrastructuur en een gebouw wat daaraan bijdraagt is daarvoor echt noodzakelijk. Daar moet je in investeren als gemeente en zeker als gemeente Texel. Zoals wij dat ook hebben gedaan met de sporthal, met de school, met andere zaken waar wij meer dan gemiddeld in aan het investeren zijn op het eiland. Dat is geen hobby van politieke stromingen of maatschappelijke stromingen. Dat is bittere noodzaak. Ik hoorde van de week zelfs Caroline van der Plas het in een toespraak zeggen. En toen zei zij expliciet over een cultuurcentrum even verderop op de plek waar zij op dat moment die toespraak aan het houden was. Essentiële plek voor de binding van mensen, voor de binding van maatschappijen. Om elkaar te kunnen ontmoeten. Dat gaan we nodig hebben de komende tijd om het met elkaar te rooien hier. En het cultuurcentrum, Thijshuis, is een van die plekken waar dit kan gebeuren voor de komende 40 jaar. Ja, het is veel geld. Het gaat hier op dit moment ook over geld, want de vraag is ook eigenlijk vrij eenvoudig. We hebben het hier heel vaak over gehad. U heeft alle stukken in de voorgaande vergadering hierover kunnen zien. Dit gaat over het totale investeringsbedrag wat er nodig is om het gebouw neer te zetten, inclusief de buitenruimte. Maar er is de afgelopen tijd ook veel gebeurd. De ontwikkelingen op de bouwmarkt zijn giga. Daar hebben wij van tevoren natuurlijk met z'n allen geen rekening mee kunnen houden. En als wij kijken naar wat er op de bouwmarkten gebeurt, dan mogen we zelfs blij zijn dat er überhaupt partijen zijn op Texel, of ingeschreven hebben om een gebouw als dit op Texel te realiseren. Waar het voorheen een stuk makkelijker was, blijkt dat nu zeer ingewikkeld. Op de installatie is er maar één geweest. En dat is natuurlijk fnuikend voor je bedrag, voor je onderhandelingsruimte, maar dat geeft ook wel iets aan dat het niet eenvoudig is om dingen op Texel te realiseren met het gemak waar dat vroeger misschien wel zo was. Kom ik ook een beetje op de vraag van Texels belang. Er zit natuurlijk meer aan dit gebouw. Doordat we in dit gebouw gaan zitten, laten we twee andere ontwikkellocaties op Den Burg, die komen vrij. Dat is de Artex-locatie Oude Ulo. En dat is de locatie van de bibliotheek die wij vanaf dat moment in bezit hebben. En die we dus ook kunnen ontwikkelen naar eigen inzicht. Dat zit er ook aan vast. Dan natuurlijk zijn er nog andere manieren om geld te besparen, maar die hebben wij in dit voorstel niet concreet willen maken, omdat die niet concreet zijn. En dat zou een oneerlijke voorstelling van zaken geven. Bijvoorbeeld de BTW, genoemd in het voorstel. We weten nu al dat we er meer uit kunnen halen dan dat in het voorstel staat, maar hoeveel precies is moeilijk te bepalen. We weten ook niet wat we op die ontwikkellocatie bibliotheek wellicht kunnen gaan doen. Als u het huidige beleid van de Raad volgt en zegt, nou, er mogen alleen maar betaalbare huurwoningen terechtkomen, nou, dan zal de opbrengst van die locatie uiteraard een stuk minder zijn. Als u zegt, weet u wat, dan willen we eens wat anders en dan wordt de opbrengst daar ook groter. Dat zijn keuzes die op een gegeven moment aan u worden voorgelegd. En dan is er ook nog de regio-deal waar dit gebouw expliciet, de regio-deal Wadden, waar dit gebouw expliciet in is opgenomen. Maar die regio-deal is ook nog niet hard. Dus daar weten we ook nog niet van wat daar echt uit gaat komen en hoeveel dat bedrag dan gaat zijn. Maar natuurlijk gaan wij alles eraan doen om het maximale eruit te halen, in ieder geval uit die regio-deal, in ieder geval uit die BTW-compensatiemaatregelen. De Raad heeft in 2019... een hoge ambitie neergelegd. De hoogste, volgens mij, op dat moment zelfs. Het college is vervolgens bij de uitvoering aan de start gegaan. We hebben meermaals gevraagd of we nog op de goede weg zijn. Meermaals is dat bevestigd. En dat vergt best wel moed en daadkracht. En ook wel een blijk van een lange termijn visie. Dit is nu wat het college u kan bieden. Dit is wat het gebouw kost. En daarom leggen we dit op deze manier nu aan u voor. Als u over 2 weken hier een akkoord op geeft, kunnen we ook starten. Alles ligt klaar om te gaan beginnen. Kan ik dan verzekeren of er nog meer kosten bij komen? Staat in het voorstel. Hè? Het zijn de kosten prijsvast einde bouw. Dat betekent dat de spelingsruimte wordt natuurlijk, elke stap die je neemt, wordt de spelingsruimte dunner. Nu is de spelingsruimte bijna nul, maar nul is die natuurlijk nooit. Dat weet iedereen die een bouwproject aangaat. Alleen de spelingsruimte wordt wel steeds dunner. Tenzij er nog heel erg gekke dingen gaan gebeuren, maar dan hebben we sowieso waarschijnlijk een ander gesprek met elkaar. Er staat iets in over mogelijke afwijkingen nog op de installatiekosten. Maar het zal allemaal wel meevallen. De spelingsruimte wordt steeds dunner. En we zullen er natuurlijk alles aan doen. Want hoe gevoelig is dit project inmiddels? Terwijl het zo'n aardig project begon. Hoe gevoelig is dit project inmiddels om dat natuurlijk tot een minimum te beperken? Hebben wij nog overwogen om iets anders te doen toen we de enveloppe opendeden? Nou, dat hebben we gedaan. Want wij zijn namelijk naar de indienende partij gegaan en hebben gezegd, nou, dit verrast ons eigenlijk in een negatieve manier. We zijn opnieuw, we hebben ze gevraagd of zij opnieuw hun berekeningen willen maken. Daar hebben zij ook ja op gezegd. Daar mogen we ook blij mee zijn. Voor hetzelfde geld hadden ze gezegd, het is een klein risico wat we toen genomen hebben. Kijk het maar. Hebben ze niet gedaan. Daar is wel iets uit voordeel uitgekomen, maar niet natuurlijk, ja, anders had hij een ander voorstel gelegen wat we hadden gehoopt. Dus we hebben wel degelijk een overweging gemaakt. Maar alsnog het besluit genomen om dit op deze manier aan u voor te leggen. Ergens zat ook de suggestie dat er dan iets misgaat in deze organisatie als de dingen uit de hand lopen. Nou, als ik het proces van dichtbij heb mogen meemaken op dit gebied, dan is er juist, dit is juist een toonbeeld van wat er goed gaat in deze organisatie. Ongelofelijke gedrevenheid om dit proces zo goed mogelijk te laten verlopen. En dat de omstandigheden dan op een gegeven moment anders zijn, ja, daar kan ik als wethouder, dat zijn dingen waar ik heb de oorlog in Oekraïne niet persoonlijk veroorzaakt en alles wat daarmee op ons afkwam. Burgerparticipatie, dat klinkt natuurlijk mooi, maar burgerparticipatie is niet hetzelfde als een referendum, want daar doet u eigenlijk op, want dit gaat inmiddels over een ja of een nee. Dat is iets anders dan burgerparticipatie. Burgerparticipatie vraagt u in een vroeg stadium, wat vindt u ervan, welke randvoorwaarden, wat zullen we met z'n allen voor kaders gaan meenemen. U vraagt eigenlijk om een ja of nee. Nou, dat hebben we zeker niet overwogen. Wij zijn hier gestart vanuit de ambitie van een raad die ons een duidelijke opdracht heeft gegeven, waarvan we meermaals bevestigd hebben gekregen dat we op de goede weg zitten. Dus dat is in dit geval zeker niet gebeurd. En dan denk ik dat ik inmiddels alle vragen via dit verhaal heb beantwoord.
Nou nee. Ik heb er nog een paar openstaan. Wat zijn de argumenten om het ambitieniveau niet naar beneden bij te stellen? Denkt u dat het de kosten 3 jaar geleden minder zouden zijn geweest? Nou, u heeft wel al beantwoord of de omgeving erin zit, die zit erin. En wat had ik nog meer openstaan? Oh ja, mevrouw Houwing wilde nog weten van wat zijn dit nu specifiek voor kosten?
Laat ik met de laatste beginnen. Ik dacht dat ik die beantwoord had. Dit is gewoon de aanneemsom voor het hele project. Dus daar zit alles in. Dus we willen gebouw gewoon gebouwd, inclusief buitenruimte. Het ambitieniveau bijstellen op dit moment in het proces, en dat was ook al de vorige keer, dat is eigenlijk niet mogelijk. U heeft in 2019 een uitgebreid proces gehad met alle ambitieniveaus met elkaar vergeleken, wat dat zou betekenen. Als je bijvoorbeeld het ambitieniveau zou hebben, nou, we gaan toch met z'n allen in het gebied van Artex, dan moet Artex toch eerst uit. Daar zijn berekeningen op gemaakt wat dat gaat kosten. Er zijn allerlei varianten op gemaakt. Als je nu terug zou gaan naar het ambitieniveau, dan moet je helemaal terug naar dat moment. Dan breek je dus eigenlijk het hele proces af. Dat is, tuurlijk kun je altijd teruggaan in het ambitieniveau, maar dan begin je gewoon op nul. En dan wordt het niet per se goedkoper van, is onze ervaring inmiddels. Want er zal toch ergens een nieuw gebouw moeten komen voor Artex. En vergelijkbare zaken. En inmiddels zijn er natuurlijk ook al wat kosten gemaakt, zoals u ook in het voorstel heeft kunnen zien. En ik dacht dat de andere vragen eigenlijk via het verhaal wel beantwoord waren. Want ja, 3 jaar geleden was het een goedkoper gebouw geweest.
Oké. Dan hebben we deze. Meneer Hoogrijden heeft nog een vraag, zie ik. Gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik denk dat de wethouder me niet helemaal goed begrepen heeft, of ik ben niet goed duidelijk geweest. Maar wij willen dat overzicht wat in het verleden al een keer verstrekt is ten aanzien van te verwachte inkomsten alsnog hebben. Dat wordt een onderdeel van onze besluitvorming. Dat hebben we toch echt graag voor de volgende raad. En ik heb geen sprookjes verteld.
Meneer Van der Belt.
Dat overzicht kunnen wij u leveren. Er staat voor een deel natuurlijk al in het voorstel, maar dat kunnen we iets uitwerken. Maar we zullen daar echt slagen om de armen, want we kunnen van heel veel dingen gewoon eigenlijk niet zeggen wat dat gaat opbrengen. Want dat hangt geheel af van raadsbesluiten die u op dat moment op dat specifieke onderwerp gaat nemen. Maar dat zullen we dan ook in dat overzicht melden.
U heeft in ieder geval een toezegging, meneer Hoogrijde. Meneer Albers.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb nog twee korte vragen. Ik krijg toch aan alle kanten het idee dat we op de top van de conjunctuur een beslissing moeten nemen. In de raad althans, dan straks. Over de toekenning van die 1,5 miljoen. Er zijn in dit land op dit moment ook signalen dat de druk en de hitte van de bouwmarkt afgaat. Er zijn architectenbureaus in Amsterdam die hun personeelsleden moeten ontslaan omdat mensen geen opdrachten meer inkomen dienen. Is er ook een scenario uitgewerkt waarbij er een pauze wordt ingelast en een pauze kost geld, dat weet ik, maar je niet op de top van de conjunctuur een beslissing moet nemen? Dat is vraag 1. En mijn vraag 2 is, een aantal maanden geleden stond er een mooi stuk in de krant van uw collega-wethouder over de financiële positie van de gemeente Texel nu en over een x-aantal jaren. Dat waren er overigens maar 2. En dat had wel tot gevolg dat de kleur van de financiële cijfers ging veranderen. En dit project met de structurele lasten die daarbij horen. Ik zou graag van de wethouder willen weten hoe hij aankijkt tegen de invloed van dit project op de kleur van onze financiële cijfers. Dank u wel, voorzitter.
Ik heb ze genoteerd. Nog nabranders? Oh ja, meneer Kooijman, sorry. En daarna mevrouw Houwing. Meneer Kooijman.
Dank u wel. Even korte reactie op de portefeuillehouder. Allereerst, wij twijfelen niet aan inzet van u om tot deze prijs te komen. Dus dat snappen wij. En we snappen ook dat het een aantrekkelijke plek is, cultuur, om jongeren naar het eiland te krijgen. Culturenplek, zegt u, is een belangrijke ontmoetingsplaats, een binding voor mensen. Vooraf, wij zijn ook niet tegen een cultuurcentrum, maar wel niet tegen elke prijs. En dat is eigenlijk waar bij ons het haakje zit. En de vraag waar ik u over geef, van, heeft u ook afgevraagd om met een ander voorstel naar de raad te komen? Dat bedoel ik niet om terug te gaan naar de aannemers, maar ik bedoel een compleet ander voorstel. Heeft u gekeken naar andere locaties waar eventueel voor een kleiner bedrag of geringer bedrag dat wel verwezenlijkt kan worden? Dus gaat die koers nog een keer 180 graden om? Daarvan heeft u gezegd, nee, dat gaan we niet doen, want we hebben een opdracht van de raad en we zijn op de goede weg bezig, dus we gaan nu verder. Dan de vraag, is dit het einde? Proef ik ook uit uw antwoord, nee, dit is niet het einde, want ik kom nog een keer met u terug met de verhoging. Ik zal niet zoveel zijn als dit, maar de bestedingsruimte die we nu nog hebben is vrij krap, maar ik kom nog een keer naar u toe. Heb ik daar gelijk in?
Dank u wel, meneer. Mevrouw Houwing.
Dank u, voorzitter. Ja, prachtig pleidooi waarom we het allemaal wel zouden moeten doen. U heeft het gehad over het regio-deal. Is daar enig zicht op wanneer dat duidelijk wordt? Wanneer dat. En ten tweede, stel nou dat wij allemaal nee zeggen. Gaat u dan met een kaarsgaaf over het plan heen zodat we het uitkleden? Of komt u dan helemaal op nul te staan? Moeten we dan helemaal opnieuw beginnen?
Dank u wel. Meneer Albers, nog één vraag dan.
Dank u wel, voorzitter. Ik zit even te denken, wethouder die zegt over de locatie Artex dat daar dan mogelijk zeg maar commercieel zou kunnen worden gebouwd, hè, dus geen huurwoningen. Het zou natuurlijk ook kunnen aflopen dat er inderdaad een nee komt. En ook bij een ja overigens, neemt u ook mee in berekeningen wat het zou opleveren als de grond bij de Thijsenschool beschikbaar zou worden gesteld voor dezelfde commerciële bouw van woningen. Want dat zou misschien de kosten die inmiddels gemaakt zijn wel enigszins kunnen vereffenen. Dank u wel.
Wethouder, gaat u gang.
Dank u wel. Ik begin bij de vragen van de VVD. Als ik zou weten wanneer de top van de conjunctuur exact zou plaatsvinden, hoefde ik niet meer te werken. Dus de vraag of dit de top is, dat kan ik niet zeggen. En of het dus verstandig is om te investeren op één top, kan ik ook niet beantwoorden. Dat is een als-vraag waar ik niet, kan ik nu als wethouder niet mee uit de voeten. Uw vraag ging ook over de financiën, of u denkt, nou, wat dit project doet met de structurele lasten van de gemeente. In feite staat het grootste deel van dit bedrag al in de begroting verwerkt. Dus ook in de cijfers die u al een tijd kent. Middels dit voorstel wordt daar een klein bedrag, relatief klein ten opzichte van het andere bedrag namelijk, aan toegevoegd. Dus het grootste bulk van dit bedrag is al verwerkt in de begroting zoals u die kent. Bij een nee, toen ging u vragen, ja, wat zouden dan voor mogelijkheden ontstaan voor exploitatie van anderen? Daar kan ik eigenlijk ook alleen maar, dat is een alsvraag die dan pas gaat ontstaan. En dat is ook een vraag die dan vervolgens bij u als gemeenteraad terechtkomt. Dat geldt ook voor die andere locaties. Als u besluit daar 3 kapitale villa's neer te zetten en een maximale grondprijs daarvoor op te halen, dan krijgt u daar een ander bedrag voor. Dat als u zegt, dat moeten rijtjes huurwoningen in de sociale sector worden. Die berekening kunt u dan zelf maken. Dus nee, die berekening heb ik niet meegenomen in de vraag. Hart voor Texel, heeft u dan nog gekeken naar andere opties? Nee, dat hebben we ook niet. Dit gebouw is ontworpen voor deze locatie. Specifiek ook deze locatie, omdat hij met zijn rug of voorkant, ik hoop eigenlijk straks met zijn voorkant, zodat mensen dat in ieder geval op die manier ervaren, aan de ijsbaan ligt. En dat was een van de dingen die u in 2019 belangrijk vond, zodat er een andere verbinding kon ontstaan met dat gebied, zodat daar ook, nou ja, andere type activiteiten zouden kunnen plaatsvinden in combinatie met dit gebouw. Dus er is zeker niet gekeken, zeker niet meer op dit laatste moment, naar andere scenario's of verkleinen van de ambities. Dit gebouw is gebaseerd op de ambities die u zelf heeft vastgesteld als raad. CDA vroeg wanneer ze duidelijkheid over de regio-deal. Mijn buurman zegt dit najaar. Dan zouden we eruit moeten zijn met z'n allen. Of in ieder geval, dan weten we, dan hebben we een klap opgegeven dat er ook daadwerkelijk een deal is met het Rijk en de provincies. En dan gaan we er ook vanuit dat vrij snel daarna in ieder geval duidelijkheid is over verdeling van projecten. Maar we houden u daarvan uiteraard op de hoogte. En de kaasschaafmethode is eigenlijk hetzelfde antwoord als op die van de VVD. Dat heeft geen zin. We kunnen hier niet meer aanschaven. Dan zou je een compleet ander gebouw moeten gaan organiseren. En dat is eigenlijk de vraag, welke ambitie heeft u?
Dank u wel.
Dit is het.
Dat was de beantwoording van de vragen. Nou wil ik eigenlijk naar de tweede termijn gaan. Inhoudelijk, wie mag ik het woord geven? Meneer Kooijman.
Mag ik het spits afbijten? Ja. Nou, het zal u niet verwonderen dat wij geen voorstander zijn van dit megalomane geldverslindende project waar het financiële einde nog niet van in zicht is. Wij roepen het zo vaak, weer geld over de balk. Stopt u daar nu eens mee? Het plan heeft behoorlijk financiële consequenties. U moet zich voorstellen, ruim 12 miljoen euro. U zadelt deze raad, maar ook vele toekomstige raden op met behoorlijk hoge kapitaalslasten van bijna 500.000 per jaar. Wij waren al helemaal geen voorstander van dit project vanaf het begin van deze raadsperiode niet. En onze vraag is, wanneer luistert u een keer naar de bevolking? Wij leven waarschijnlijk in de verkeerde bubbel, maar we hebben ook nog niemand gehoord die dit een prachtig project vindt. En er zijn nog zoveel andere mogelijkheden op deze plek van de Thijsenschool. En dat roepen we ook al vele keren. Meneer Albers had het er ook al. Bouwen woningen, dat kost de grond geen geld. Maar het levert wat op. En ik had ook al eerder aangegeven, begrijp ons goed, we zijn niet tegen een nieuw onderkomen voor de instellingen, maar niet tegen elke prijs. En die prijs van 8 miljoen was voor ons in het begin al veel te hoog. Laat staan dit bedrag. Bouw iets bij de sporthal of op een andere locatie. Wees inventief. Maar hou niet vast aan het oorspronkelijke plan. Dan hoor ik, we hebben hier al zoveel in geïnvesteerd. Dat klopt, maar soms moet u uw verlies nemen en kijken waar wel de mogelijkheden zijn. U heeft ook een aantal alternatieven in dit advies staan. Ga die eens goed bekijken en onderzoeken. Wij hadden destijds al een vooruitziende blik, maar accepteer het verlies en kom met een nieuw plan die veel goedkoper is en ook beter. Ik was klaar, meneer Redgers.
En wilt u dan alsnog een interruptie? Aangezien ik verder geen handen ziet, gaat u gang.
Voorzitter, de heer Kooijman van Hart voor Texel spreekt de hele tijd het college aan, maar er zit hier een raad die een besluit genomen heeft. En meermaals
op dit pad een rechte rug heeft gehouden. Dus u kunt de portefeuillehouder hierop aanspreken, maar u moet ons daarover aanspreken en uzelf. En we weten dat u geen voorstander van dit plan was. In uw eerdere inbreng dacht ik wel dat u heel erg gunstig stond tegenover cultuurcentra in het algemeen, cultuur in het algemeen. Dus het stelt me teleur dat u eigenlijk niet wilt investeren in de leefbaarheid van dit eiland voor de toekomst. Maar ik wil u toch verzoeken, ook in verdere bijdrage van u, om niet het college aan te spreken op besluiten die door de raad zijn genomen. Ik snap dat u uw zin niet heeft gekregen. Maar u mag ons dan de andere mensen die daar wel voor zijn, die mag u aanspreken.
Het gaat een debat worden, meneer Schaniga.
Meneer Heukles, we hadden afgesproken dat de wethouder zou de aanbesteding regelen. En die komt nu mee met de prijs. Moet ik niet zeggen dat wij het aanbesteden? Nee. De wethouder doet de aanbesteding en wij zeggen ja of nee. Dank u.
Meneer Heukles.
Ja, voorzitter, de heer Kooijman had het niet over de aanbesteding. Die zei, we waren al in het begin tegen dit plan en probeerden de hele geschiedenis weer naar voren te halen. We hebben hier gewoon heel goed als raad in meerderheid, in een best wel grote meerderheid ook, een besluit genomen. En dit gaat inderdaad over geld alleen. De uitgangspunten veranderen niet van dit plan of van de ambitie van de raad. En laat ons dan ook oordelen over die aanbesteding die uit de hand is gelopen. Daar zijn we allemaal niet blij mee. Maar dat is het besluit waar het over gaat. En niet over de ambitie die we als raad hebben getoond of de uitgangspunten waar we vanuit zijn vertrokken.
Meneer Albers.
Even reageren op meneer Heukeles. U heeft het over ambities die door de raad zijn vastgesteld in 2019. Wethouder refereert er ook aan. Het is wel een vrij fundamentele vraag of die ambities nu nog steeds op datzelfde niveau zouden zijn in deze raad. Of dat
interruptie. Ik denk dat u bedoelt dat er twee sprekers op één onderwerp zijn. Ja. Ik liet het gaan voor het gesprek.
Dank u wel, voorzitter. Was voor mij een verrassing, hoor. Dus. Maar die ambities in 2019... zouden die nu ook nog door deze raad worden vastgesteld? En zou de raad ook niet door daarop te reflecteren misschien nu die ambitie zelf bij kunnen stellen?
U stelt eigenlijk een vraag, meneer Heukeles. Gaat u gang.
Ik denk dat de wethouder een fantastisch pleidooi heeft gegeven en de inzichten die de raad had en heeft, nogmaals heeft verwoord. Het gaat hier over investeringen in de toekomst. En die ambitie om dit eiland leefbaar te houden, ja, dat verandert toch niet? Dat het meer geld kost, daar balen we allemaal van. Maar nee, als antwoord op uw vraag, als deze raad opnieuw zou worden gevraagd van, wil je investeren in de leefbaarheid van het eiland? Wil je ervoor zorgen dat over 20 jaar hier mensen blijven wonen? Hier mensen komen wonen, dat je kinderen een goede opvoeding, een leuke jeugd kunnen hebben, maar ook ouderen culturele zaken kunnen doen? Nou, ik denk nog steeds dat het antwoord daarop is ja. Ambitie die verandert, dat lijkt me toch heel erg vreemd. Je gaat toch geen ambitie aanpassen alleen maar omdat het duurder wordt of goedkoper wordt of dat de wereld verandert. Wat je wil, daar moet je voor gaan. En niet omdat toevallig even de wind tegen zit.
Meneer Kooijman.
Heel kort hoor, want ik wil eigenlijk niet in discussie gaan met de heer Heukeles. Maar toch even twee... even twee zaken.
Daar is wel de commissie natuurlijk voor.
Maar de heer Heukeles zegt, u moet het college niet aankijken, maar de raad. Maar u heeft hier nog helemaal geen besluit over genomen. Het college komt met het voorstel met een verhoging tot 13 miljoen. Dat heeft u niet. Dat heeft het college komt met dit voorstel. Die had een andere afweging kunnen maken. Daar heb ik ook college op bevraagd. Dus vandaar dat ik mij richt tot het college en niet tot u. En u gaat wel heel kort door de bocht van, nou, u wilt niet investeren in de leefbaarheid. Natuurlijk willen wij investeren in de leefbaarheid. Natuurlijk willen wij investeren in het cultuurcentrum. Heb ik ook aangegeven. Alleen niet tegen elke prijs. En dat is wat wij hebben aangegeven. En verder moet u ervan vinden wat u vindt.
Ik liet het dus even gaan dat ik dit onderwerp best belangrijk vind vandaar. Ik zie nog even iemand anders die wat in wil brengen als u het goed ziet, meneer Heukeles. Mevrouw Dros.
Ja, hij doet het fantastisch hoor, meneer Heukeles. Maar ik wil toch ook wel graag namens GroenLinks het een en ander zeggen. Want de ambitie, volgens mij heeft de heer Kooijman eerlijk gezegd precies dezelfde ambitie. Maar
ja, dit zijn de consequenties van deze ambitie. En daar bent u eerder volgens mij ook achter gaan staan. En inderdaad, we balen er allemaal ontzettend van dat die kosten zo omhoog zijn gegaan. Maar dat, zo is het nu eenmaal. En daar kan in ieder geval, daar kunnen wij niks aan doen en daar kan de wethouder niets aan doen. En we zijn het pad gegaan en wij gaan ook voor die ambitie en ja, dat het zoveel kost is balen, maar we gaan er wel in mee.
Dank u voor uw bijdrage. Ik weet niet of we elkaar op een bepaalde manier nog gaan overtuigen. Dus ik ga zo wel dit onderwerp afsluiten. Want we hebben nog een aantal agendapunten te gaan. Mevrouw Koot en daarna meneer Hercules nog. En misschien wrikt dat nog wat los aan de andere kant.